Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, psalm 105, vers 5. Een psalm die waarschijnlijk bij jullie allemaal bij de doop is gezongen. Wij zijn hier niet vanwege onszelf, maar vanwege de trouw van de Heere God aan zijn verbond. Psalm 105, vers 5 gaan we zingen. Almachtige God, trouwe Vader in de Heer Jezus, wij danken u dat we met zoveel mensen hier vanmiddag bij elkaar mogen zijn, om te luisteren naar u, om u te ontmoeten, dat we met zoveel mogen zingen tot eer van uw grote naam. Wij danken u dat we vanmiddag 9 jongeren in ons midden hebben, die graag met ons uw dood willen verkondigen. Heere, wat een wonder. U, Heilige Geest, bent gekomen op de eerste Pinksterdag. En u gaat door met uw werk, ook in 2019. Geen zonde, geen wereld, geen ongeloof, geen dood en geen duivel kunnen uw werk stuiten. Heere God, wij komen bij u om u te bidden om uw genade. Als wij uw woord gaan lezen en naar de verkondiging van dat woord luisteren, wees dan zelf in ons midden. Open onze lippen zoals de lippen van de discipelen op de eerste Pinksterdag open gingen. En zij gingen spreken van uw grote daden. Geef dat ook vanmiddag op de kansel. Onder de kansel, aan hen die hun ja-woord zullen geven. Open onze lippen, dan zal onze mond uw lof verkondigen. Heere God, wees bij ons. U kent ons, u weet hoe we in de kerk zitten, vol verlangen, vol spanning, vol twijfel. U weet wie wij zijn. U weet hoe wij staan tegenover u. En wij bidden u, schenkt u aan een ieder van ons uw genade, uw liefde en maak ons nieuwe mensen. Want u, Heilige Geest, hebt de wereld geschapen En u kunt nieuwe mensen scheppen. Doe het. Ook vandaag. Want als u niet in ons midden bent, vergaan wij. Verkwijnen wij. Maar als u komt, dan gaat er een milde regen over ons heen. Grote God, wij bidden u, wees met ons. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. We lezen het woord van de Heere, 1 Korinthe 2 en daarvan vers 6 tot en met vers 16. 1 Korinthe 2, dan beginnen we bij vers 6. Daar lezen we het heilige, het onfeilbare en het dierbare woord van onze God als volgt. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft. Tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden ze de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is, zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard, door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover het evangelie voor deze middag. Zalig wie het woord van God hoort en dat bewaart in zijn of in haar hart. U mag nu de Heere gaan dienen met uw gaven. Er zijn drie collecten. Het eerste is voor het werk van de zending. Tweede collecte voor de kerk. En de derde collecte voor de ICF. De collecte is geheel vrijwillig en van harte bij u aanbevolen. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 19 en daarvan vers 3 en vers 4. Psalm 19, 3 en 4 als voorbereiding op de preek. Belijdenis, een godsgeschenk. Gemeente van Christus, en in het bijzonder jullie die vanmiddag belijdenis van je geloof hoopt af te leggen. Wat is de kracht van religie? Of, om het anders te zeggen, wat heb je aan je geloof? Jullie worden vanmiddag volwaardig lid van de kerk. En dus zien jullie daar blijkbaar wat in. Wat is nou de kracht van kerk en geloof? Ligt de kracht van de kerk in de troost die zij biedt? De troost dat er altijd iemand bij je is. Een leven waarin troost voorhanden is bij rouw, bij verdriet, bij tegenslag. Omdat je weet dat God dichtbij is. Omdat je ervaart dat je wordt getroost. Omdat je weet dat je uiteindelijk naar de hemel mag gaan en de dingen van deze aarde je daardoor ten diepste niet meer raken. Of ligt de kracht van religie, kerk en geloof in een verbindend verhaal dat al duizenden jaren meegaat en dat de basis is van onze beschaving. Jullie hebben een jaar belijdeniscategorisatie gevolgd en daarvoor heb je allemaal ook al categorisatie gevolgd. En jullie weten nu alles over de kerk, over 2000 jaar christendom. En je hebt inzicht in de Bijbel. Of ligt de kracht van de kerk en van je geloof erin dat jullie andere mensen zijn? Mensen die, zoals we dat in de kerk zeggen, een ander leven kennen. Mensen zoals je vrienden of je collega's misschien zeggen die een andere moraal hebben. Een moraal waar ze soms op afknappen. Omdat jij misschien deze mensen wel keihard vindt in hun oordeel. Of omdat ze op zondag andere gewoonten hebben. Tegelijk, mensen die je wel kunt waarderen, omdat je op ze kunt vertrouwen. Als dit de kracht is van religie, van jullie geloof en van de kerk, dan zijn jullie na vandaag dus mensen met een toegevoegde waarde. Gewoon mensen zoals wij allemaal in de kerk, maar mensen met iets daarbovenop. Troost, inzicht, een moreel kompas. Maar is het dan niet een beetje vreemd dat wij als kerk van jullie vragen dat voordat je dus deze heel bijzondere gemeenschap binnen kan, je betuigt dat ge u vanwege uw zonden mishaagt? Dat is straks de tweede vraag die ik jullie ga stellen. Eigenlijk is dus de vraag, heb je een afkeer van jezelf vanwege je zonde? Dat past toch niet zo bij een geslaagd leven? Dat je wordt geaccepteerd als je toegeeft, mijn leven is een mislukking. Misschien is het daarom toch anders. Misschien ligt de kracht van geloof dan wel niet in het feit dat jullie hele gewone mensen zijn met iets extra's. Troost, inzicht en een moreel kompas. En dat is wat de Bijbel vanmiddag tegen je zegt. Jullie zijn geen mensen met iets extra's. Maar jullie zijn mensen die door de Heere God zijn opgezocht. Hoe zit dat? We lazen de eerste Korinthebrief. En Paulus ligt met deze gemeente overhoop, als ik het zo mag zeggen. De kerk in Korinthe heeft namelijk nogal moeite met zijn oud-voorganger. Korinthe is een dynamische stad. Jong, zonder veel tradities. Een havenstad met allerlei culturen waar je snel geld kunt maken. Eerder Rotterdam dan Utrecht dus, Erik. En in die gigantische stad zijn een paar huisgemeenten gesticht, onder andere door Paulus. Maar tussen het moment dat Paulus in deze gemeente was en hij is er voor zijn doen vrij lang geweest, een jaar of drie, en deze brief liggen zo'n 2 jaar. En er is in die tijd nogal wat gebeurd. Zoals dat gaat, mensen ontwikkelen zich en zo heeft deze gemeente zich ook ontwikkeld. En je krijgt, als je deze brief leest, het gevoel dat deze gemeente een soort uniek selling point heeft ontdekt. Namelijk de gaven van de geest. Er zijn in deze gemeente allerlei mensen die, als ze in de kerk komen, om het maar even zo te zeggen, overvallen worden door een bijzondere emotie en beginnen te spreken in een onverstaanbaar soort taal. Maar iedereen beseft, deze mensen zijn in hoge sferen. God werkt in Korinthe zo dat een heel aantal gemeenteleden bijzonder spiritueel gevoelig is. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. Want als je dat soort dingen meemaakt, heb je het gevoel dat je even boven de aardse werkelijkheid wordt uitgetild. Paulus zegt in 1 Korinthe 13, al sprak ik de talen van de engelen. En het lijkt erop dat dat is wat die Korintiërs voelden. Op het moment dat wij dus in de kerk komen, worden we overvallen door een emotie die heel diep van binnen zit, waardoor we het gevoel hebben dat we al een beetje kunnen gaan spreken zoals de engelen in de hemel. Dat we eventjes dit gewone, dagelijkse, drukke, Korintische bestaan doorbreken en worden opgetild. En het is geweldig. Toch, wie wil dat niet? Je kunt in de pauze op je werk een yogacursus volgen om even die sleur te doorbreken. Even je één te voelen met een groter geheel. Het sluit deze visie van de gemeente in Korinthe dan ook vrij goed aan bij de cultuur waarin ze functioneren, de Griekse cultuur. Een cultuur die een visie heeft op het goede leven. Filosofie is niet alleen maar iets wat je bedenkt, maar is vooral ook iets wat je stuurt in de manier van elke dag wat je doet, wat je laat. En die Griekse visie op het leven heeft het niet zo op dit aardse bestaan, maar vooral op een boven dat lichamelijke uitstijgen en op die manier kunnen dealen met de heftigheid en met de snelheid van een stad als Korinthe of een stad als Utrecht. Paulus, die heeft het daar niet zo op. Hij zegt, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Hij zet die twee dus tegenover elkaar. En de manier van denken van de stad Korinthe noemt hij de geest van de wereld. De manier waarop jullie medestadgenoten denken. En Paulus is van mening dat het enthousiasme van de Korintiërs voor die geestelijke gave, die spirituele gevoeligheid, ligt in de lijn van de geest van de wereld. Hoe komt dat? Nou, wie door zou lezen naar hoofdstuk 3, die heeft al gelijk door wat er gebeurt. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens. Er is ruzie in de kerk van Korinthe. En Paulus zegt, dat lijkt me dan het beste bewijs dat je levensfilosofie niet werkt. Dus blijkbaar zijn er mensen in die gemeente die zich door hun spirituele gevoeligheid iets meer voelen dan een ander. En je krijgt dan laagjes. Mensen die wel een ander leven kennen en mensen die nog niet een ander leven kennen. En de een meent dat hij het over de andere groep voor het zeggen kan hebben. En dan ontstaat er dus ruzie. Ja, zei Paulus, wat heb je dan aan een filosofie als die leidt tot ruzie? Als een filosofie nou leidt tot een manier van leven waar je wat aan hebt, dan moet die toch niet leiden tot ruzie. En daartegenover zegt Paulus, wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Wat is dat? Wat is dan een andere manier van leven? Nou, het staat er gelijk achteraan, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Er is een geest van God, de Heilige Geest, en die maakt ons bekend wat wij van God hebben gekregen. En wat is dat dan? Nou, Paulus heeft het in hoofdstuk 1 vrij uitgebreid uitgelegd. Dat is het verhaal van een mens die 2000 jaar geleden heeft geleefd. Jezus Christus. En die is gestorven. Het is niet alleen een verhaal. Het is een verkondiging. Paulus heeft iets over dat verhaal gezegd. Namelijk dat die mens toen en daar in Jeruzalem gekruisigd en 3 dagen later opgestaan, God in ons midden was. Dat is het cadeau, dat is de genadige gift van God aan deze wereld. Aan ons, zegt Paulus. Maar die boodschap, die landde niet zo in Korinthe. Paulus zegt het in hoofdstuk 1 heel eerlijk, deze boodschap is een dwaasheid. In het Korinthe waar deze mensen woonden, is er een groot verschil tussen het leven hier op aarde en het leven van de goden. De goden kennen de aardse problemen en de aardse beperkingen niet. Zij zijn hoog verheven. En willen wij het op deze aarde uithouden, dan moeten wij ook kunnen omgaan met al die problemen en beperkingen van deze wereld. En moeten we er een beetje boven verheven blijven. En wat doet Paulus? Hij heeft geen boodschap die mensen optilt naar God. Maar hij is gekomen met een boodschap dat God bij ons gekomen is. En dan niet in de gedaante van een engel, maar als een mens. Dat hij dus dit beperkte, faalbare, sterfelijke bestaan heeft aangenomen. En dat niet alleen om ons te vereren met een bezoek, dat kon gebeuren, dat de Griekse goden op bezoek kwamen. Maar dat hij ons bestaan zich zo aantrekt, dat hij eraan onderdoor gaat. Dat hij sterft. Kracht van religie is nou juist dat je wordt opgetild boven het sterfelijke. Maar Paulus verkondigt een geschenk van een mens die is gestorven en dan zegt Paulus, en deze mens is God. God bij ons wilde sterven. En dan staat de wagen compleet stil daar in Korinthe. Want een God die zich zo laag vernedert, een God die zich zo met ons identificeert, dat hij ons niet wegduwt uit de schuld, uit de dood, maar dat hij daarin helemaal meegaat, dat is onmogelijk in te passen in ons denkraam. Gemeente, is het vandaag anders? Ons leven is snel, ons leven is druk, ons leven is gebroken. Zoveel relaties zijn stuk, zoveel verkeerde woorden gezegd, ook de afgelopen week, door u, door jou, door mij. Dingen die we zouden willen herstellen, dingen die we niet kunnen herstellen. En wat is het heerlijk als je dan een plekje hebt, bijvoorbeeld in de kerk, waar je even stil kunt worden en wordt opgetild boven het dagelijks rumoer. Maar dat is blijkbaar niet de boodschap van de kerk. De kracht van de kerk ligt in een mens die volkomen machteloos was. Dat is wat de geest van God ons leert. Maar dat is apart. Paulus heeft dus dat verkondigd, Jezus Christus en dien gekruisigd en niets anders. En de gemeente in Korinthe zegt, ja, dat is mooi, maar daar kunnen we niet zoveel mee in deze cultuur. Laten we dat nu achter ons laten en laten we ons nu richten op de consequenties, namelijk dat wij in de buurt van God zijn, dat wij veranderde mensen zijn, dat we een nieuw leven kennen, dat we dichter bij God zijn. En dan zegt Paulus nee. Nee. Niet omdat Paulus wil vasthouden aan zijn manier van preken. Maar omdat hij zegt dat is een verkondiging die uiteindelijk niet bij mij vandaan komt. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Die verkondiging dat God mens geworden is. En ons bestaan heeft gedeeld, onze dood op zich heeft genomen en zo onze vloek heeft weggedaan. Dat is een overtuiging die bij de geest vandaan komt. God zendt zijn Heilige Geest en die overtuigt ons van de waarheid van Jezus. Ook 2000 jaar later hebben we niets anders dan alleen maar dit ene feit. God is naar deze aarde gekomen en heeft zijn leven gegeven om voor ons te sterven. Maar waarom dan die geest? Nou, zegt Paulus in vers 10, de geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. U moet weten, er zitten hier 9 heel verschillende mensen. En aan het begin van het seizoen kwamen ze bij elkaar. En afgelopen maandag kwamen we voor het laatst bij elkaar. En hadden we toch een wat ander gesprek dan in de eerste weken. Waarom? Omdat deze heel verschillende mensen met elkaar in gesprek geraakt zijn. En zich bloot durven te geven. Jullie wilden je kwetsbaar opstellen. En ook al lach je elkaar als mens niet automatisch, je hebt naar elkaar geluisterd. Dan gebeurt er iets. En dat is wat er gebeurt op Pinksteren. De geest van God is naar de mensen gekomen. De geest van God. En Paulus gebruikt er een beeld bij, want wie van de mensenkinderen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Als wij onze mond niet open doen, dan blijven al onze gedachten binnenskamers. Dat hebben jullie gelukkig niet gedaan. En dat doet de Heilige Geest gelukkig ook niet. Hij was erbij toen God de aarde schiep. Hij weet waarom God deze wereld wilde. Hij was erbij toen God de mensen schiep. Hij weet waarom God wilde wonen bij de mensen en niet genoeg had aan zijn eigen drie-eenheid. Hij was erbij toen God mens werd. En hij weet dus waarom God mens werd. Hij was erbij. Want hij zond Jezus in de woestijn, staat er aan het begin van zijn leven. Hij was erbij. Toen Jezus stierf aan het kruis. En hij weet wat God de Vader daarvan vindt. Hij was erbij toen op de eerste paasdag Jezus werd opgewekt uit de dood. Hij kan ons dus duidelijk maken wat God wil en wat God bedoelt. En het grote wonder, het eeuwige wonder, is dat hij dat ook doet. De geest van God maakt aan ons duidelijk wie God is, wat zijn hart is, wat zijn wens is. Dat God niet van ons eist dat wij veranderde mensen worden. Dat God niet van ons eist om allerlei verhalen te vertellen. Dat God niet van ons eist om een bepaalde moraal hoog te houden. Maar dat God mens wordt. Omdat wij dat helemaal niet kunnen. Omdat we het ten diepste helemaal niet willen. Hij wordt mens. Omdat hij bij ons, bij jullie, wil zijn. Daar zit hem het wonder. Niet dat God vanuit zijn hemel soms een snipper van zijn genade naar deze aarde strooit, waardoor wij de power ontvangen om boven het gewone uit te stijgen. Maar dat de schepper van hemel en aarde neerdaalt naar deze aarde om bij u en bij jullie te zijn. In je gewone leven, in je zondige, gebroken leven. En die geest is uitgestort op Pinksteren. Christus aan de rechterhand van God heeft de geest gezonden als een stortvloed over de woestijn. Om heel de wereld te vertellen wie God is en wat hij wil. Om in zijn geest bij mensen te zijn. Op dat. Als wij het hebben over de kerk, als wij het hebben over gelovigen, dan hebben we het heel vaak over omdat. Waarom ga je naar de kerk? Omdat ik dat belangrijk vind. Waarin ligt de kracht van religie? Omdat ik daar troost uit haal. Hier staat: wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij. De geest wordt aan ons geschonken. Oh, zodat wij gaan ontdekken het geschenk van God. Dat hij bij ons wil zijn. En onze zonde draagt. En ze wegdraagt in het graf. En dat we zo bij hem kunnen zijn, omdat er tussen hem en ons niets meer in staat. Die bergen van schuld voor eeuwig in het graf. Hij denkt er niet aan, hij kijkt er niet naar, ze zijn er niet meer. Wat is de kracht van het geloof? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. De kracht van het geloof ligt niet in dat ik iets extra's heb, maar dat ik de Heer Jezus zie en in hem het geschenk van God voor mijn leven en de Heilige Geest mij duidelijk maakt dat ik door die mens die 2000 jaar geleden geleefd heeft, geleden heeft en gestorven is en weer is opgestaan, dat ik door hem God in de ogen mag kijken. Rechtvaardig voor God zal mijn zwanenzang zijn. God recht in de ogen kijken. Dat is wat hij wil. Waar zijn we ondertussen? De boel is volgens mij compleet omgekeerd. De geest van de wereld is de geest die ons voortjaagt. Je bent de eigenaar van je eigen succes. De architect van je eigen geluk. Je kunt iets maken van je leven. Doe het dan ook. En die enorme druk om beter te worden. Om het leuker te hebben. Om gelukkiger te zijn. Die maakt ons uiteindelijk diep, diep ongelukkig. Dat, zegt Paulus, is de geest van de wereld. Omdat die geest, hoewel die soms ontzettend wijs kan lijken, uiteindelijk een dwaasheid is. Want je weet niet waar de kern van deze wereld ligt, namelijk in het kruis. Al sprak ik alle talen, maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. Dan kun je nog zo verheven zijn. Maar met je verhevenheid voel je je altijd beter dan een ander. Maar als er nou een God is die in ons midden komt, Een God die zich verlaagt tot jullie, tot ons niveau. Waarom zouden we dan nog hoger dan een ander willen zijn? Dan houden jullie het ook wel met elkaar uit. Oh ja, ik was aan het samenvatten waar we waren. Dat betekent dus dat in plaats van dat dealen met het dagelijks leven en boven het aardse uitstijgen en zo iets ervaren van de rust van het goddelijke, de boodschap van God is dat de Heer Jezus naar ons is toegekomen en ons vlees en bloed, ons zondige bestaan heeft aangedaan en ons dus zalig maakt door bij ons te zijn, door ons bestaan op zich te nemen en ons een blik te gunnen in Gods hart en zegt, jij mag bij God zijn, kind aan huis, bij de God des hemels, dat is wat hij beloofde bij je doop. Dat is dus één. Dat is dus een geschenk van God. Hij zelf werd mens. Maar het tweede geschenk, waar we dus ondertussen achtergekomen zijn, is dat nog steeds niet in ons hart opkomt. Maar dat er een Heilige Geest is, die een verbinding maakt tussen dat geschenk van God en ons leven. God heeft dat geschenk gegeven, 2000 jaar geleden. Maar de Geest verbindt ons aan die geschiedenis. Of, om het met de woorden van de doopformulier te zeggen, de Heilige Geest eigent je toe wat je in Christus hebt, namelijk de vergeving van je zonde en eeuwig leven, rechtvaardiging door het geloof. Dat betekent, om het maar even bij het kerkelijk jaar te houden, dat als je hoort dat het kerstfeest is en Jezus is geboren, je ontdekt dat is mijn kind. Dat is mijn Here. Dat je ontdekt als je in de lijdenstijd de Heer Jezus naar het kruis ziet gaan, je ontdekt dat is vanwege mijn zonde. Dat als je hem op Goede Vrijdag hoort zeggen, het is volbracht, dat hij dat voor jou en tegen jou zegt. Dat als hij opstaat uit de dood, je ontdekt hij wekt mij op. Tot een nieuw leven. Dat als hij naar de rechtertroon van God gaat met hemelvaart, je ontdekt, hij regeert mijn leven en hij regeert mijn wereld. De Heilige Geest, die leert je mijnen. Die leert je zeggen, van mij. Dat geschenk van God in Jezus, dat is voor mij, dat is van mij. Dat wat niet kan. Wij kunnen niet naar God. En God komt naar ons, maar dan kunnen we het toch niet begrijpen. En dan kunnen we en willen we het niet geloven. Dat gaat de Heilige Geest ons leren. Twee keer een geschenk dus. Eén, machtige werking van Gods liefde in de Heer Jezus. Twee, de machtige kracht van de Heilige Geest. En die kracht van de Heilige Geest, dat is dus een kracht die zo sterk is als de schepping. De Heilige Geest zweefde over de wateren en heeft uit niets de aarde geschapen. En zo verandert hij mensen die altijd maar hoger willen, altijd maar meer, altijd maar beter, altijd gelukkiger. In mensen die zeggen, beleid ge dat ge u vanwege uw zonden mishaagt. Mensen die eerlijk zeggen, ik maak er met mijn leven helemaal niks van. En tegelijk. Want dat is het vervolg. Mensen die belijden. Ik zoek mijn geluk, ik zoek mijn zaligheid buiten mijzelf in Jezus Christus. Dat is een wonder zo groot als de schepping van de aarde. Geloofsbelijdenis is niet de uitkomst van 6, 8, 10 jaar belijdenis of catechisatie. Is niet de uitkomst van gedoopt worden, opgroeien in de kerk, gaan studeren en dan serieus worden. Voor God verschijnen en zeggen, Heere, ik geloof dat u ook voor mij dit geschenk gegeven hebt, dat u ook voor mij mens geworden bent. Dat is een eeuwige kracht van de Heilige Geest die je ogen opent voor dat dwaze, voor dat wonderlijke. En hoe doet hij dat dan? Hoe doet hij dat dan? Ja, nou ja, dat is eigenlijk niet zo heel bijzonder. Vers 13, van die dingen spreken wij ook. Paulus zegt, hoe doet hij dat dan? Nou ja, doordat je de Bijbel leest en luistert naar een preek. En dat was nou juist het punt. Paulus' preken waren misschien niet de meest boeiende. En ik weet niet hoe u het vanmiddag vindt, maar misschien is het ook niet het meest aansprekende. En Paulus zegt, dat weet ik wel. En ik weet het ook wel. Maar dat boeit niet. Het vreemde is dat die Heilige Geest, doordat wij de Bijbel met elkaar lezen, en doordat we met elkaar een moment stil zijn rond dat woord en die geschiedenis van die mens die God is tot ons door laten dringen, ons verandert. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Het wordt hier uiteindelijk nooit een heel spannend gebeuren in de kerk. Althans, als je binnenkomt met de bril van laten ze me hier nou eens oppeppen tot een bepaald niveau. Spanning zit hem in de Heilige Geest die je duidelijk maakt wie Jezus is, wat de liefde van God is. De spanning zit hem erin dat je dan dus ontdekt God is met mij en dan kijk ik om me heen en dan zie ik allerlei andere mensen en dan hou ik het met die mensen ook wel uit. Ik heb geen zin om me beter te voelen nu ik geloofsbelijdenis heb gedaan dan een ander. Ik heb zin om de gave van de liefde te ontvangen en te leven met al die mensen met wie ik straks één gemeente vorm, met de kerk van Jezus Christus. Met de Petrussen, de Thomassen van deze wereld. Door woord en geest. Zo komt de Heilige Geest in je leven. En zo kwam die in jullie leven. Maar dat is dan uiteindelijk een enorme troost. Want als jullie straks hier staan en aan jullie gevraagd wordt of je jezelf mishaagt, maar je zaligheid, je geluk bij de Heer Jezus zoekt, hoef je niet na te denken of jij dat kunt, maar mag je geloven dat door zijn woord en door zijn geest de Heere God bij je is gekomen. En als je ja zegt, doe je dat omdat Hij werkt. En wat Hij begint, dat maakt Hij af. Als de kracht van religie, als de kracht van geloof ligt in jullie morele kompas, in de troost die jullie altijd in je binnenzak hebben, dan wordt het hem niet. Want dat raak je allemaal een keer kwijt. Maar er is een geest, de geest van God, en die wil jou op school nemen, vandaag en morgen en al de dagen van je leven, op dat. Met het doel om dat jij leert de dingen die jou door God genadig geschonken zijn. Belijdenis doen is een godsgeschenk. Anders gaat het niet. Gemeente, als jij, als u, de Heer Jezus nog nooit zo hebt leren kennen, als degene die bij je is gekomen en je zondige bestaan op je nam, dan mag je vandaag bidden. Want die Heilige Geest is uitgestort. Hij leeft en Hij werkt ook vandaag op deze wereld en in deze stad. Hij wil jou, Hij wil u de ogen openen voor de dwaasheid van deze wereld en de manier van redeneren van deze wereld. Hij wil je ogen openen voor de liefde van God in Jezus Christus. Hij wil je ogen openen voor de dwaasheid van dat verhaal, dat een God mens wordt en dat we nooit verder komen dan dit aardse bestaan. Bid om de Geest. En Hij zal je ogen openen. Want Hij werkt door Gods woord. En dat woord staat vol belofte dat wie Hem bidt nooit met lege handen bij Gods troon vandaan gaat. Dat is dus tegelijk een vermaning. Dat als wij door blijven gaan, misschien wel hele geslaagde mensen in Utrecht, met de geest van deze wereld, dat we uiteindelijk bedrogen uitkomen. Maar bovenal is het een bemoediging. Geloven, daarvan ligt de kracht niet in onszelf. Maar geloven is de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Geloven is de komst van de Heilige Geest naar je hart, die je duidelijk maakt wat God aan u, aan jou, genadig geschonken heeft. De kracht van religie bestaat niet. God is krachtig door heel zwak te worden. De Heilige Geest van God overtuigt je daarvan, door van die hele zwakke middelen, de kerk en de preek. Religie is ons eigen werk. De Heilige Geest maakt een nieuwe schepping van je. Hij doorzoekt de diepten van God en brengt zijn genade in ons hart. Dan kun je op al die vragen die je straks gesteld worden antwoord geven. Want door de Heilige Geest raakten jullie overtuigd dat dit Gods weg is. Gods weg met jou. Een weg die je gelukkig. Een weg die je zalig maakt. Amen. Laten we zingen. Psalm 73, vers 12. ja, ik dacht al, we zijn toch niet compleet. Gemeente, als we dit woord gehoord hebben, als we de Heer Jezus in zijn liefde hebben gezien, als we het werk van de Heilige Geest hebben ontdekt, dan kunnen we toch niks anders dan ons geloof belijden, samen met de kerk van over heel de wereld, de kerk van alle tijden. Laten we dat dan ook doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En jullie, broeders en zusters, mag ik uitnodigen om samen met ons, samen met de kerk van over heel de wereld, ook de Heere God te belijden. De drie enige God. En dat doen we door jullie een aantal vragen te stellen. Mag ik jullie vragen om hier voor in de kerk te komen, zodat iedereen daarvan getuige kan zijn. Pas net. Geliefde broeders en zusters, jullie zijn hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van je geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad jullie aan de gemeente voorgesteld en omdat tegen niemand van jullie wettige bezwaren zijn ingebracht, willen we jullie in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken we jullie daartoe in dit plechtig ogenblik van je leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, geloof jij dat de waarheid van God die in het Oude en het Nieuwe Testament geopenbaard en in de artikelen van het christelijk geloof beleden is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is? En is het je voornemen in het belijden daarvan door de genade van God standvastig te blijven in leven en in sterven? Ten tweede, betuig je dat je je vanwege je zonden mishaagt, je voor God verootmoedigt, je leven buiten jezelf in Jezus Christus zoekt en begeer je de dood van de Here te verkondigen tot versterking van je geloof? Ten derde, belijd je dat het je een hartelijke behoefte is door de kracht van de Heilige Geest God de Heere lief te hebben en hem te dienen naar zijn woord, u als getrouw lid van de gemeente van Christus te openbaren, mee te werken aan de opbouw van zijn gemeente, zijn naam te belijden in de wereld en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk. Jan, Arie, wat is hierop jouw antwoord?
Ja.
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Erik, wat is hierop jouw antwoord? En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: volg mij. Anne, Trudy, wat is hierop jouw antwoord? De Heer Jezus zegt: en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Daniel, wat is hierop jouw antwoord? Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Rut, Elisabeth, Henrique, wat is hierop jouw antwoord? Ja. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dina, Lydia, wat is hierop jouw antwoord? Ja. Proef en zie dat de Heere goed is. Lambertus, wat is hierop jouw antwoord? Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Hendrika, Teuna, wat is hierop jouw antwoord? En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Benjamin, Leendert, Wieger, wat is dat op jouw antwoord?
Ja.
De tekst is genomen uit Deuteronomium, aan het einde van de reis van Mozes. Dan zegent hij heel het volk. En alle stammen krijgen daarbij een zegen van hem. Ook Benjamin. Dat was de laatste stam, de kleinste stam van Israël, die de zegen kreeg. Dan horen we over Benjamin, zei hij, de door de Heere beminde. Hij zal onbezorgd bij hem wonen. Amen.
Nu jullie deze belijdenis hebben uitgesproken, delen jullie als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. We gaan zingen. Psalm 17, vers 3 zullen de nieuwe leden zingen. En dan gaan we staan en dan zingen we met elkaar vers 4. Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, wij worden stil voor uw majesteit, voor uw kracht, Wij worden stil voor u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U wilde naar ons afdalen, met kerst. U werd mens, om bij ons te zijn. U werd mens in ons zondige bestaan, omdat wij niet bij u kunnen komen. U werd mens en u nam heel ons bestaan op u en droeg het weg in de dood, zodat wij mogen leven met u. U kwam naar ons toe, in uw Heilige Geest. Naar mensen die dat wonderlijke verhaal van uw komst in deze wereld niet kunnen vatten, niet willen horen. En u kwam in al uw macht en majesteit. De levens van deze 9 jonge mensen. Door uw woord. In de kerk. Door opa's en oma's die voorlazen uit de kinderbijbel. Door ouders die hen meenamen naar de kerk. Door voorgangers die het woord uitlegden. Door een bijbelkring op een studentenvereniging. Door woord en geest. Legde u hun hart open voor dat wonderlijke evangelie. Zo krachteloos, zo teer. Maar Heere God, u deed dat met een kracht en een macht. Die dode zondaren levend maakt. En zo was u ook deze middag in ons midden. Wij danken u voor dat oneindige wonder dat u nooit meer weggaat, Heilige Geest. U bent eenmaal uitgestort. En dat woord werd ook vanmiddag verkondigd. Geef dat het tot onze zaligheid, tot ons heil mag zijn. Dat wij uw hart, machtige God, leren kennen. Voor het eerst en opnieuw. Geef dat er niemand van ons achterblijft, verblind door de wijsheid van deze eeuw en deze wereld. Maar wij mochten alle horen van die genadige gift van u, dat u bij ons wilt zijn en wij met u mogen leven. Heere, wij bidden u voor deze jongeren, dat zij hun plekje mogen innemen in onze gemeente. Dat ze niet hoogmoedig worden, maar dat ze leven uit de liefde. Als u bij hen wilde wonen, dat zij dan ook bij ons zondige, gebroken gemeente willen wonen. En dat zij met de gaven die u hen geschonken hebt, uw koninkrijk mogen dienen. In de gemeente, bij hun studie, op de plek waar ze aan het werk zijn. Of waar dan ook. Grote God, wat een oneindige liefde dat u ons opzocht deze middag. En wij bidden u, want er zijn ook jongeren van onze gemeente die we missen. Er zijn ouderen van onze gemeente die al veel eerder afhaakten. Er zijn vaders en moeders, opa's en oma's die een verdrietig hart hebben deze middag. Heere God, u gaat deze wereld over en op allerlei plaatsen in deze stad en in deze wereld gaat uw woord open. Wilt u ze terugbrengen? En wilt u hen die nog nooit van u gehoord hebben, uw liefde laten ontdekken? Zodat zij samen met ons uw grote naam mogen zingen, mogen eren en belijden. Heere God, als u ons inzicht geeft in wie u bent, in uw vaderhart, dan geeft u ons ook inzicht in wie wij zijn, maar dan ontdekken we ook wie de boze is, de duivel die rondgaat. En dan weten we ook dat hij de komende dagen en de komende weken deze jongeren zal aanvallen, zal aanspreken op hun jawoord. Heilige Geest, geef dan dat ze steeds weer terugvallen op u. Niet in eigen kracht stonden zij hier, want dan houdt het geen stand. Maar u laat niet varen het werk dat u begon. Scheld de Satan. Geef ze rust. Geef ze moed en kracht om te genieten van uw genadegift. Wees met ons allen. U kent ons. Ga met ons mee deze zondag bij alle dingen die we nog zullen doen. Bewaar ons in uw machtige vaderhanden. Grote God, u hebt ons de taal gegeven, maar woorden schieten tekort om u te aanbidden. Heer Jezus, uw liefde, die al onze schuld droeg, wij kunnen u nooit genoeg danken. Maar we bidden u, geef onszelf de woorden in de mond, om stamelend u te aanbidden, u te loven, u te prijzen. Wij bidden u al deze dingen, uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen, Psalm 33, vers 8. Psalm 33, vers 8. Na de zegen zullen de nieuwe beleidende leden hier voor de kansel zich opstellen en dan kunnen we hen welkom heten in de strijd. Ik stel voor dat we het weer zo doen, dus dat we daar vandaan beginnen en dat u dan zo daar of die kant de kerk weer kunt verlaten. Maar voor nu, verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.